Wij willen met elkaar lezen uit Gods woord en ik wil eerst één vers met u lezen uit Matteüs hoofdstuk 3, namelijk vers 11 en daarna willen we lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 1 vanaf vers 3. Maar als eerste wil ik u voorlezen Matteüs hoofdstuk 3 vers 11. En dat zijn woorden van Johannes de Doper. Het evangelie naar Matteüs hoofdstuk 3 vers 11. En daarna 1 Petrus hoofdstuk 1. Als we nadenken over hoop, er is hoop. En dat wij opnieuw geboren zijn tot een levende hoop. Matteüs 3 vers 11 zegt Johannes de Doper, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Tot zover, dan lezen we 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij heeft ons opnieuw geboren doen worden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaard, bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn, dus dat de beproeving van ons geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Vanmorgen wil ik beginnen met iets voor te lezen uit een biografie over het leven van George Whitefield. George Whitefield was een evangelist in de 18e eeuw in Engeland en in Amerika. Hij is een geweldig instrument in Gods hand geweest voor wat wij noemen het grote ontwaken, de Great Awakening in Engeland en Amerika en ook andere delen van de wereld. En dit gaat over zijn bekering, over wat er bij hem veranderde toen hij tot geloof in Christus kwam. Luister nu naar deze woorden. Het is een deels is het citaat van Whitefield zelf en deels is het geschreven door de auteur van deze biografie. In plaats van de geest der dienstbaarheid tot vrezen, had Whitefield nu de geest der aanneming tot kinderen ontvangen. Aldus eindigden de dagen van mijn rouw, schreef Whitefield. Na een lange tijd van verlatenheid en aanvechting begon de ster, die ik hiervoor op een afstand had gezien, weer te schijnen en de morgenster ging op in mijn hart. Nu nam de geest van God intrek in mijn ziel en verzegelde mij, naar ik in ootmoed hoop, tot de dag der verlossing. Dit kwam omdat hij mij ertoe bekwaamde om door een levend geloof op zijn geliefde zoon te rusten. Met wat voor een vreugde, een onuitsprekelijke vreugde, zelfs een vreugde die geheel vol was van heerlijkheid, werd mijn ziel vervuld toen het gewicht van de zonde van mij afging en een blijvend gevoel van Gods vergevende liefde en van een volle verzekering des geloofs in mijn ongetrooste ziel doorbrak. Zeker, dat was de dag van mijn ondertrouw, een dag om in eeuwige gedachtenis te houden. Na een lange worsteling had Whitefield vrede met God ontvangen en werd zijn ziel op een rots geleid die hem eerst te hoog was. En deze jonge man, hij was in zijn 20er jaren, die had inderdaad een lange worsteling meegemaakt. Hij heeft maandenlang, zelfs 1 of 2 jaar lang, heeft hij rondgelopen, zoekende de Heere God. En hij wist dat het niet goed was tussen hem en de Heere. Hij wist dat hij een zondaar was die het oordeel verdiende. En er was een sterke overtuiging van zonde in zijn hart. En hij vond geen vrede. Hij probeerde zijn leven te heiligen. Hij probeerde van zijn zonde af te komen, maar dat lukte niet. En hij had Christus nog niet gevonden. Hij was nog niet tot geloof in Christus gekomen. En het is echt heel moeilijk geweest in zijn leven. Hij hoorde bij de Holy Club. Ze noemden dat de Holy Club. Dat waren een aantal jonge mannen die met elkaar heel toegewijd waren in het geloof. En heel erg graag God wilden dienen. En hard bezig waren om zichzelf zo streng mogelijk te disciplineren. Maar ze waren eigenlijk heel wettisch. En ze waren nog niet tot zaligmakend geloof in Christus gekomen. En sommige van die mannen die kregen het zo moeilijk in hun ziel dat ze zelfs een einde aan hun leven hebben gemaakt. Zo hard kan een mens zijn en zo onzaligmakend kan religie zijn. Zo onzaligmakend kan het zijn als wij proberen onze eigen verlossing te bewerkstelligen. En Whitfield heeft ook een enorme strijd gekend. Hij was inderdaad op een gegeven moment wanhopig. En hij wist niet hoe hij daaruit moest komen. En daarna gebeurde dit, wat ik zojuist heb voorgelezen. En het is mooi zoals hij het hier beschrijft. Dit kwam omdat hij mij ertoe bekwaamde om door een levend geloof op zijn geliefde zoon te rusten. Om door een levend geloof op zijn geliefde zoon te rusten. Ik vind het mooi, het idee van je komt tot geloof en daardoor rust je op Christus. Je vestigt je geloof op Christus. In het Engels zeggen ze to believe on the Lord Jesus. Je gaat op hem geloven. In plaats van dat je het bij jezelf zoekt, in plaats van dat je naar binnen kijkt of dat je denkt, ja, ik moet genoeg geloven, of je denkt, ik moet genoeg christen zijn, of ik moet mijn leven meer beteren. Dat is allemaal toch met jezelf bezig zijn, maar nee, dan komt er een moment dat inderdaad de morgenster, dat die zichtbaar voor je wordt. Dat de morgenster begint te schijnen in je hart. En dat je Jezus Christus ziet. En dan zegt Whitfield, ik kon daardoor op hem geloven. Ik kon in hem rusten. Ik kwam tot rust in Jezus Christus. En daardoor werd mijn ziel vervuld met een vreugde, een heerlijke vreugde. Dezelfde vreugde waar Petrus over schrijft. U verheugt zich met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Vergelijkbaar met het getuigenis dat Jacco ons vanmorgen heeft gegeven. Dankjewel Jacco voor je getuigenis. Mooi. Schitterend. Dat voor jou ook het licht ging schijnen in je hart. En dit is waardoor wij hoop hebben. En weet u, het valt mij op dat juist mensen die het moeilijk hebben gehad met zichzelf. Juist mensen die zo zijn gaan twijfelen aan henzelf. En zo hebben geworsteld en zonder besef gehad hebben. Ik zie dat in de hele kerkgeschiedenis. Ik heb veel biografieën gelezen en het zijn juist mensen die die de ernst van de zonde ook hebben beleefd. Die daar moeite mee gehad hebben. En die daarna die rust en die vrede in Christus hebben gevonden. Dat bij deze mensen juist die overvloedige vreugde is. Dus als het zo is dat je soms hebt geworsteld of je worstelt nog steeds. Als het zo is dat je nog steeds niet die vreugde, die vrede in je ziel hebt gevonden. Als je rondloopt met een bezwaard gemoed, als jij vanmorgen nog niet weet dat het goed is tussen God en jou, wanhoop niet. Er is hoop ook voor jou, want het zijn juist de mensen die in de diepste hebben gezeten. Juist de mensen die sterke overtuiging van zonde hebben ervaren, maar die daarna inderdaad Christus zijn gaan zien. En die hun geloof op hem hebben gevestigd, die deze diepe innerlijke vreugde zijn gaan ervaren. Weet u, ik zat vanmorgen nog te lezen in het Johannesevangelie. Ik probeer door de Bijbel heen te lezen en ik ben aangekomen bij het Johannesevangelie. En ik zat gewoon die eerste hoofdstukken van het Johannesevangelie te lezen en ik dacht van, dat wil ik ook met u delen vanmorgen, dat als je dan het leven van Jezus ziet en als je ziet hoe mensen op hem reageren, dan komt hij gewoon over als een uiterst vriendelijke man. Hij komt gewoon over als een man die wel doet. Die mensen geneest, die mensen uit de dood opwekt, die mensen die zijn vastgelopen in het leven weer hoop geeft voor de toekomst. Hij doet de meest opzienbarende dingen. Hij doet dingen waardoor iedereen gewoon zoiets heeft van, wat is hier aan de hand? Dit hebben wij nog nooit gezien. Dit is zo mooi. Mensen begonnen God te prijzen, mensen begonnen God te danken. En mensen zeiden tegen elkaar, De Heere doet grote dingen onder ons. En wie is toch deze man? Want hij verbaast ons, hij verrast ons keer op keer. En het is een en al goedheid. Het is een en al genade. Het is een en al vriendelijkheid. En dan zegt Jezus, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Daarom hebben wij hoop. Daarom is er hoop voor jou en mij persoonlijk. En daarom is er hoop voor de gemeente van Jezus Christus, omdat God goed is. Omdat Jezus Christus een man van liefde was en een man van liefde is. En omdat hij George Whitefield uit zijn diepe ellende heeft getrokken en zijn ziel heeft vervuld met die onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. En omdat hij dat vandaag de dag doet in de levens van velen. Hij gaat door met zijn werk. En daarom is er hoop. En ik wil met u wat verder nadenken over dat werk van de Heer Jezus Christus dat doorgaat. Weet u, ik heb bij mezelf gemerkt, en ik merk het ook daar waar ik kom, in deze tijd. In deze gekke tijd, vanwege die pandemie waar we mee te maken hebben. Een tijd waarin zoveel toch veranderd is voor kerken, ook voor gemeenten en ook voor christenen. Want veel christenen ontmoeten niet meer andere christenen zoals voorheen. Zoals jullie het doen, doen veel kerken het niet. En veel gemeentes ontmoeten elkaar nauwelijks. En het is een aanvechting. En het is een beproeving. En ik praat met collega's erover. Ik vraag aan mijn collega's, hebben jullie zicht op wat er gebeurt met de gemeente? Hebben jullie enig zicht op hoe het gaat met de gemeente? Als ik 's morgens aankom op zondagmorgen bij een gemeente en ik ben met enkele broeders van de raad, dan vraag ik aan de broeders van de raad, ik vraag, krijgen jullie een beetje contact met de gemeente? Weten jullie wat er gebeurt? En velen zeggen, we weten het niet precies. Het is moeilijk. En christenen worden geïsoleerd. En weet je, dan vraag je je af inderdaad, wat gebeurt er? Een vriend van mij die stuurde mij kort geleden een e-mail en hij zegt, is dit niet ook een enorme grote satanische aanval? Is dit niet iets wat ook gewoon te maken heeft met de geestelijke strijd waar we in zitten? Ik weet het niet. Ik kan het niet precies duiden. Ik weet wel dat wat we nu meemaken in de gemeente in Nederland en wereldwijd, waar de gemeente van Christus ook doorheen gaat vanwege deze pandemie, niet alleen de gemeente, maar de hele wereld natuurlijk, dat het iets is wat wij, ik heb het in ieder geval nog nooit meegemaakt, en ik denk dat niemand van ons het nog nooit heeft meegemaakt, wat we nu meemaken in dit alles. Ook het feit dat je toch zoveel afstand moet bewaren, zelfs in families. En wat betreft huishoudens en vriendengroepen en feesten en congressen en conferenties en ga zo maar door. We weten niet precies hoe het moet te duiden. Ja, Satan gaat rond als een brullende leeuw om te zien wie hij zal verslinden. Maar wat we wel zeker weten is dit. Dat het werk van Christus doorgaat. Dat zoals hij toen hij in de 18e eeuw George Whitefield in zijn nekvel heeft gegrepen. En deze man heeft gemaakt tot een machtig instrument in zijn hand. En zoals hij keer op keer een nieuwe golf van opwekking heeft gegeven over de gemeente wereldwijd. En op allerlei plekken weer nieuwe dingen heeft gedaan. En zoals er vandaag de dag bijvoorbeeld in Iran, een land waar de gemeente al decennia lang, al 40 jaar lang niet bij elkaar kan komen. In Iran kunnen christenen niet bij elkaar komen zoals wij vanmorgen bij elkaar zijn. In Iran zijn de afgelopen 40 jaar vele honderden, duizenden christenen vermoord. En ze moeten in het geheim bij elkaar komen, maar desalniettemin vindt er een machtige opwekking plaats in Iran. En door corona is deze opwekking alleen maar versterkt. Er zijn alleen maar meer mensen het afgelopen half jaar tot geloof in Jezus Christus gekomen in Iran dan in de jaren hieraan voorafgaand. Met andere woorden, we weten niet precies hoe we dit alles moeten duiden, maar wat we wel weten is dat de Heer Jezus Christus niet belemmerd wordt door een pandemie en dat hij doorgaat met zijn werk. En mensen blijft roepen tot hemzelf. En mensen in staat stelt om op hem te geloven. En hen op die rots plaatst. Die rots van behoud die hij zelf is. Waardoor er een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde in hun hart stroomt. Ook in China vindt al jarenlang een grote opwekking plaats. En ook in China kan de kerk niet bij elkaar komen. Heel lang, kon de kerk nog veel minder bij elkaar komen dan nu. Op sommige plekken is het versoepeld in China, op andere plekken is het weer strenger geworden. Maar de kerk in China wordt nog steeds vervolgd. En toch vindt er nu ook al tientallen jaren een machtige opwekking plaats in China. En als we aan deze voorbeelden denken, dan mogen wij weten dat de Heer Jezus Christus ook in ons land, in deze tijd waarin het gemeenteleven niet plaats kan vinden zoals we dat gewend waren, dat hij dwars hierdoorheen in staat is om een machtige opwekking te geven, ook in ons land, omdat het werk van het dopen met de Heilige Geest, wat hij doet, dat werk gaat door. En daarom heb ik Matteüs 3 vers 11 aan u voorgelezen. Want kort geleden ben ik daar zo geweldig door bemoedigd. Matteüs 3 vers 11, waar Johannes de Doper zegt: ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En Johannes de Doper die schetst daar een contrast. Een contrast tussen zijn werk en Christus werk. En we weten notabene dat Johannes de Doper, dat hij een heel bijzonder werk deed. Johannes de Doper was een van de grote in de Bijbel. Mensen stroomden in grote getalen toe. Velen lieten zich dopen van allerlei soorten in Israël. Allerlei mensen die kwamen, die ze hoorden hem graag. Er was een bijzondere zalving op het leven van Johannes de Doper. Hij was zelfs al vervuld met de Heilige Geest van voor zijn geboorte, weet u nog. Toen Maria kwam bij Elisabeth, toen sprong het kind in de schoot van Elisabeth op. En toen al werd hij vervuld met de Geest. Dus Johannes de Doper is niet de eerste, de beste. Johannes de Doper is ook martelaar geworden, heeft zijn leven gegeven uiteindelijk voor zijn roeping, werd in de gevangenis geworpen en vanwege een pervers feestje van Herodes en wat ze daar met elkaar bedachten in een dronken bui, werd Johannes de Doper onthoofd. Hij werd martelaar. En Jezus sprak zeer groot over Johannes de Doper, maar Johannes de Doper zegt hier: ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Johannes de Doper die had helemaal niet grote achting voor zijn eigen werk. Johannes de Doper was totaal niet trots. Hij was totaal niet iemand die in ijdelheid leefde en dacht dat hij een prachtig werk deed. Nee, hij was de vriend van de bruidegom. Hij wees niet op zichzelf, maar hij wees op de bruidegom. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is veel sterker dan ik. Hij doopt u met de Heilige Geest en met vuur. En dat is voor ons een bemoediging van morgen. Weet je, ook wij kunnen zeggen, of wij kunnen nadenken over ons werk. Wij kunnen nadenken over ons aandeel in onze relatie met God, onze bekering bijvoorbeeld. Hè? Johannes doopte een doop tot bekering. En dan kunnen we nadenken over onze bekering en over onze doop. En we kunnen nadenken over ons christenleven, maar dat is toch allemaal wel heel beperkt. Weet je, daar zit het er natuurlijk niet in. Mijn bekering is niet volmaakt. Ik moet mij soms opnieuw bekeren. Soms spreken we zelfs over dagelijkse bekering. Elke keer weer, dan moet ik toch weer terugkeren. En weet je, ja, ik heb me laten dopen, maar die oude mens is er ergens toch ook nog. Die oude mens die gestorven is en die begraven is in Christus, toch speelt die soms nog parten. Weet je, en mijn heiliging, zoals ik zei, die mannen van de Holy Club, die legden zo'n nadruk op hun heiliging, maar sommigen werden zo wanhopig dat ze niet meer verder wilden leven. Nou, dat is ons werk, dat is ons zelf. Maar hij, waarvan Johannes de Doper zei, die na mij komt, en wij kunnen inmiddels zeggen, hij die gekomen is, hij doopt met de Heilige Geest. En wat ik zo bemoedigend vond, een ontdekking die ik onlangs deed, dat is dat er, als er wordt gesproken over dopen met de Heilige Geest in het Nieuwe Testament, over het werk van Jezus Christus, dat dat altijd in de werkwoordsvorm wordt geformuleerd. Met andere woorden, er wordt niet over de doop met de Geest gesproken, er wordt niet gesproken over één ervaring, waarvan sommigen zeggen, weet je, je moet die ene ervaring hebben gehad en dan heb je de doop met de Geest meegemaakt. Maar de doop die met de geest vinden we helemaal niet in het Nieuwe Testament. Er wordt altijd gesproken over dopen met de Heilige Geest, werkwoord. En die werkwoordsvorm is ook voortdurend. Hij zal u dopen, hij zal blijven dopen met de Heilige Geest. Hij blijft onderdompelen in de geest. Hij blijft ons hart vullen met zijn Heilige Geest. Er vindt een nieuwe vervulling plaats, elke keer weer. Hij gaat met ons verder. Hij laat ons niet los. Weet je, wij laten hem soms wel los. Wij zijn niet altijd even trouw. En onze toewijding aan Christus is met ups en downs. Maar Christus houdt ons wel vast. Zijn trouw aan ons is volmaakt. En hij gaat verder met ons. Hij blijft dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dat woordje vuur, dat herinnert mij aan een gedeelte uit het boek van John Bunyan. John Bunyan is zo genoemd door Jacco in zijn getuigenis. De christen rijdt naar de eeuwigheid. Daar lezen wij dat dat pelgrim komt in het huis van uitlegger. Pelgrim staat symbool voor de christen. Pelgrim gaat op reis. Hij gaat weg uit de stad des verderfs en hij gaat op weg naar de eeuwigheid. En onderwijl dan wordt hij gewezen op het huis van uitlegger. En dan gaat hij naar het huis van uitlegger. En daar krijgt hij allemaal dingen te zien die geestelijke lessen bevatten. Waardoor hij zich bewust wordt van belangrijke geestelijke lessen. En dan komt hij in een bepaalde kamer en dan neemt uitlegger neemt hem daarnaar mee. En dan ziet hij een vuur branden. Hij ziet een vuur branden in een open haard. En dan ziet hij dat er naast dat vuur een man staat met een kruik met water. En die is bezig om water uit te gieten op dat vuur. Maar pelgrim ziet dat dat vuur, ondanks dat er water op uitgegoten wordt, dat dat vuur niet uitdooft. Dat vuur dat blijft branden. Sterker nog, dat vuur dat gaat feller en heviger branden. En dan snapt pelgrim dat niet. En dan vraagt hij aan uitlegger, hoe kan het dat dit vuur blijft branden? En dan neemt uitlegger hem mee naar een kamer daarachter. En dat is dus de achterwand aan de achterkant van die muur waar die open haard is. En daar ziet pelgrim dan een andere man staan. En die man die staat daar met een kruik met olie. En hij is bezig om olie uit te gieten op dat vuur dat brandt in de open haard. En dat maakt dat dat vuur blijft branden. Ook al wordt er water uitgegooid op het vuur door die ene man die in die kamer is. Degene die in die achterkamer is, gooit er olie op en daardoor blijft dat vuur branden. En toen begreep pelgrim de les. Die man met die oliekruik is een beeld van de Heer Jezus Christus. En ondanks de aanvechtingen van ons geloof, ondanks dat we soms meemaken en soms misschien ook wel voelen dat het vuur in ons hart wat uitdooft. Ondanks dat je soms moet constateren van, ja, mijn gevoel wat betreft mijn geloof of mijn toewijding aan de Heer Jezus is niet wat het een tijdje geleden was. Ondanks dat je die ups en die downs in je geloofsleven meemaakt, merk je toch dat het vuur blijft branden. En je ziet Christus niet altijd, soms is hij verborgen voor je, soms dan begrijp je niet helemaal dat hij erbij is en dat hij zo bezig is in je leven. Maar dan word je toch weer meegenomen naar die andere kamer en dan zie je Jezus Christus weer, die ook in jouw hart bezig is om dat vuur brandende te houden. En de olie blijft hij uitgieten in jouw hart en leven. En dat vuur is symbool voor het werk van Christus in ons leven. Hij gaat door met zijn werk. Hij is niet opgehouden. Daarom hebben wij hoop. Deze crisis waar we in zitten heeft niet het laatste woord. De moeilijkheden die christenen meemaken vandaag de dag, het feit dat we elkaar minder kunnen ontmoeten dan dat we zouden willen, neemt niet weg dat hij met ons verder gaat. En daarom is er hoop. Dit mogen wij weten. En zo zegt Petrus dat wij opnieuw geboren zijn tot een levende hoop. En Petrus zegt dan ook, en dat sluit aan bij wat we tot nu toe hebben gevonden in de Bijbel, in vers 5, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Wij worden door God bewaakt. Hij waakt over ons. Wij worden bewaard. Hij bewaart ons. Door de kracht van God worden wij bewaard. Tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Inderdaad, wij hebben hoop. Waarom hebben we hoop? Omdat Christus een goed werk in ons leven is begonnen en daarmee doorgaat. We hebben hoop omdat hij olie op het vuur van het werk van zijn genade in ons leven blijft uitgieten. We hebben hoop omdat ondanks al onze zonden, dat het werk van Christus veel groter is dan onze zonden. En dat er vergeving is door het bloed van Jezus Christus. En dat zijn genade altijd overwint. We hebben hoop omdat we vastgehouden worden door de Heer. Ik wil de nadruk vanmorgen leggen op de blijvende bediening van Jezus Christus. Hij gaat door met zijn werk. Soms hebben wij de neiging om te denken dat het werk van Jezus Christus is opgehouden toen hij zijn leven hier op aarde heeft geleid, stierf aan het kruis, opstond uit de dood en naar de hemel is gevaren. Soms hebben wij de indruk en leven wij met het idee dat dat de bediening van Jezus Christus was. Alsof hij een bediening had van iets meer dan 3 jaar. Maar dat is niet bijbels om zo te denken. Hij is niet opgehouden met zijn bediening. Hij is niet opgehouden met zijn werk. Bijvoorbeeld Lucas die schrijft in Handelingen 1 vers 1 dat het eerste boek dat hij geschreven heeft, dat is zijn evangelie, gaat over alles wat Jezus begonnen is te doen en te leren. En daarmee impliceert hij dat het tweede boek dat hij heeft geschreven, namelijk Handelingen der Apostelen, dat het gaat over alles wat Jezus verder ging met doen en leren. Het eerste boek gaat over Jezus' aardse bediening. Het tweede boek gaat over Jezus' bediening vanuit zijn hemelse heerlijkheid. Jezus is niet opgehouden met te doen en te leren. Hij gaat door. Hij heeft niet eens 1 keer gedoopt met de geest. Hij heeft niet 1 keer de geest uitgestort en dat was het. Hij heeft niet 1 keer deze machtige dingen gedaan waar we in Handelingen over lezen. Maar hij doet het tot op de dag van vandaag. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Het werk van Christus is wel volbracht, maar het werk van Christus is niet voltooid. Hij gaat onverminderd verder met zijn werk. John Owen heeft geschreven, een puritein uit de tijd ook van Whitfield en Wesley, ook uit de 18e eeuw. Hij schreef dit: dat Christus stierf voor ons, daarvan weten de meeste christenen dat hij dat voor ons heeft gedaan. Dat Jezus leefde hier op aarde en dat hij daarmee de wet voor ons heeft vervuld en dat hij gerechtigheid voor ons heeft gebracht, ook daarvan zijn de meeste christenen zich bewust dat hij dat voor ons deed. Maar dat Christus nu een heerlijk leven leidt in de hemel, daarvan denken de meeste mensen dat dat alleen voor hemzelf is. Dus samengevat, we zijn geneigd om te denken, wat hij toen voor ons deed op aarde, dat deed hij voor ons. Waar we in de evangelie over lezen van toen en daar, dat heeft hij ook voor ons gedaan. Maar als we aan Christus nu denken en aan zijn werk nu, dan stellen we ons daar bijna weinig bij voor. En als we denken aan zijn heerlijke positie en het leven dat hij nu leidt in de hemel, dan denken we dat dat alleen maar voor hemzelf is. Waarmee je Owen impliceert, dat is niet waar. Het leven dat Christus nu leidt, het overwinningsleven dat hij leidt, de positie die hij heeft gekregen, dat hij aan de rechterhand van God is, dat hij Satan de kop heeft vermorzeld, dat hij overwinnaar is, dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat het genoeg is wat hij gedaan heeft. Alles wat hij nu doet, is net zo goed van betekenis voor ons. We zingen in een van onze Johannes de Heerliederen, volle bewustheid, hij leeft voor mij. Niet alleen hij leefde voor mij, maar hij leeft. Hij leeft ook voor morgen, voor mij. In Romeinen 8 zegt Paulus dat Christus voor ons pleit. In de tegenwoordige tijd. Christus bidt voor ons. Hij is onze voorspraak. Hij is onze advocaat. Hij is onze vrijpleiter. Hij spreekt ons vrij. Hij verklaart ons rein. Hij verklaart ons onschuldig. Hij verklaart ons rechtvaardig. Allemaal tegenwoordige tijd. Dat is het werk van Christus. Nu. Op dit moment. Ook voor jou en voor mij. Hij is dezelfde. Anders gezegd, als wij terugdenken en we kijken naar het kruis. Als je nadenkt over het kruis van Christus. Dat God de Zoon. God werd mens. En hij leefde het meest unieke leven dat een mens ooit heeft geleid in deze wereld. Het meest opzienbarende leven. Jezus is absoluut de meest bijzondere mens die deze wereld ooit heeft gekend. Niemand heeft gedaan wat Jezus deed. Niemand heeft lief gehad zoals Jezus lief had. Niemand heeft de wonderen gedaan die Jezus heeft gedaan. En dan zie je dat hij de Zoon van God was. God de Zoon. God die in het vlees is gekomen. En dan denk je erover na dat deze persoon, ook voor jou persoonlijk, aan het kruis is gestorven om in jouw plaats het oordeel te dragen en de dood te sterven die jij verdient. Hij werd gestraft in jouw plaats. De straf die jij verdient, die kwam op hem. En hij nam jouw plaats in daar aan het kruis toen hij uitriep, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij werd getroffen met de toren van God in jouw plaats. En als je erover nadenkt en als dat tot je doordringt, dan zeg je op zo'n moment, Heer Jezus, wat heeft u mij lief gehad? Wat heeft u mij lief gehad? Grotere liefde ken ik niet. Nergens anders vind ik liefde dan aan de voet van het kruis. Nergens anders grotere liefde. Dit is onvoorstelbaar machtig. Dit is overweldigend. Dit is mij te veel. En dan kniel je neer aan die voet van het kruis. En dan dank je Jezus. En dan zeg je tegen de Heer Jezus, dank u wel Heer dat u mij zo hebt lief gehad. Maar dat zeg je dan in de voltooid verleden tijd. En vanmorgen zeg ik tegen u, je kunt het niet alleen, het is niet alleen in de voltooid verleden tijd dat je dat kunt zeggen, maar vanmorgen mag je het ook in de tegenwoordige tijd zeggen. Dank u Jezus, dat u mij nu lief hebt. U hebt mij nu net zo lief als op het moment dat u uw leven voor mij heeft neergelegd. Jezus was niet alleen een vriend van zondaars. Jezus was niet alleen met ontferming bewogen over de scharen die voortgejaagd en afgemat waren als schapen zonder herder. Hij was niet alleen degene die de zieken en de ellendigen en de stervende opzocht. Jezus was niet alleen deze vriend van mensen in nood. Hij was niet alleen als die barmhartige Samaritaan. Maar hij is het. Hij is vandaag een vriend van zondaars. Nog net zo goed. En hij zal het altijd blijven. En hij gaat door. Hij reikte uit toen hij op aarde was. Tijdens zijn aardse bediening heeft hij meer dan wie dan ook uitgereikt naar mensen in nood. Maar vanuit zijn hemelse positie en heerlijkheid is hij nog steeds degene die uitreikt vandaag de dag naar mensen in nood. En mensen weet te bereiken. Hij wordt niet belemmerd door een pandemie. Hij wordt niet belemmerd door gemeenten die niet bij elkaar kunnen komen. Hetzij door vervolging, hetzij door een virus dat rondgaat. Hij wordt niet belemmerd door onze opstandigheid, door onze rebellie, door onze zondigheid, door onze afvalligheid, door onze zwakte soms in ons geloofsleven. Hij wordt niet belemmerd door iets in ons of wat dan ook. Hij gaat door met zijn werk. Hij blijft zijn geest uitstorten. Hij blijft olie op het vuur uitgieten. Want hij heeft lief tegenwoordige tijd. Denk na over de betekenis van het leven van Christus in de hemel nu. Wij zijn in Christus gezeten in de hemelse gewesten. Het hemelleven in Christus is al begonnen. Omdat we deel hebben aan zijn werk van genade in ons leven. Het is een levende liefde. Het is een levende kracht. Hij is een levende redder. We zijn wederom geboren tot een levende hoop. En het is een liefde die veel warmer en intenser is dan die van de meest sympathieke mens. Zo is Jezus. Daarom is er hoop. hoop voor ons allemaal. En die hoop hebben wij nodig. Weet u, ik heb vaak een dienst afgesloten met dat vers uit, wat is het, Romeinen 15 vers 13. Ik heb dat geleerd van mijn eigen predikant toen ik in mijn jonge jaren lid was van een kerk in Haarlem. En ik heb lang gehoord bij die gemeente totdat wij verhuisden weg uit Haarlem toen ik 25 jaar oud was. Toen zijn we in het noorden van het land terechtgekomen. Maar vanaf mijn 12e tot mijn 25e heb ik bij die gemeente gehoord. En de dominee die daar was toen ik tot levend geloof in Christus kwam, hij heeft veel voor mij betekend. En hij eindigde de dienst vaak met dit vers. De God nu der hopen verwulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. De God nu der hopen. Hij is de God van de hoop. Hij is de God die vergeeft. De God die opricht. De God die levend maakt. De God die herstelt. De God die geneest. De God die opstanding uit de dood geeft. De God die lief heeft. Hij is de God der hopen. Hij heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen. Maar hij heeft zijn zoon naar de wereld gezonden om de wereld te redden. Om hoop te geven aan een wanhopige wereld. Om hoop te geven aan een mensheid in nood. De God der hopen. Hij vervulle u. Dat betekent dat je vol ervan wordt. Waarmee? Met louter vreugde en vrede in uw geloof. Wat een taal heeft Paulus hier. Louter vreugde en vrede. Ja, dat zijn gevoelens. Maar er zijn ook andere gevoelens. Er zijn ook gevoelens van droefheid soms. Onze belevingen zijn niet altijd alleen maar vreugde en vrede, soms is er ook zorg, soms is er angst, soms is er spanning, soms is er zorg van binnen waardoor je bedrukt bent, soms is er een gevoel van depressie, soms is er moeheid, soms is er een gevoel van verongelijkt zijn, dat je onrecht is aangedaan, soms worstelen we met van alles in ons hart, soms worden wij, zoals Petrus het ook zegt, door allerlei verzoekingen bedroefd. Ja, dat is er ook, maar toch zegt Paulus hier, hij vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof. Louter vreugde en vrede. Daarin lees ik dat ondanks die moeilijke emoties die we ook kennen, dat toch de vreugde en de vrede overheersen. Om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Waarom is er vreugde en vrede van binnen? Omdat wij die hoop hebben, waarin wij overvloedig mogen zijn door de kracht van de Heilige Geest. Dat is de God die wij mogen dienen en dat is het werk dat Hij in ons leven doet. Nou, Paulus heeft het ook over die beproevingen en dat wij soms inderdaad verzoekingen meemaken. En dat is niet zo makkelijk, maar we mogen ook weten, en dat is het laatste wat ik met u wil bespreken vanmorgen, want ook dat hoort bij die hoop die wij hebben. Dat als wij verzocht worden, als wij bedroefd worden door verzoekingen, als ons geloof daardoor beproefd wordt, dat we nochtans niet zullen wanhopen. Wat er ook gebeurt in ons leven, wij mogen weten dat juist door die beproeving van ons geloof dat veel kostbaarder is dan vergankelijk goud, en van groter waarde is dan goud, en Paulus of Petrus zegt hier dat goud dat vergaat, nou goud vergaat bijna niet, maar toch zegt Petrus hier dat het vergaat. Met andere woorden, goud is van zeer betrekkelijke waarde. Ons geloof is van groter waarde. En zoals goud beproefd wordt in het vuur, zo wordt ons geloof ook beproefd. Weet je, als je goud vindt in de natuur, dan is dat niet puur goud. Goud dat gevonden wordt in de natuur, Daar zitten andere metalen in, daar zit vuil in, daar zit aarde bij, daar zit van alles in, waardoor het niet er ook uitziet als mooi geel goud. Of, weet je, dat is geen louter goud. Maar wat gebeurt er? Dat wordt in het vuur gebracht. En de metalen die niet goud zijn, die smelten daaruit weg. Er vindt een scheiding plaats. Of die verbranden, die kunnen niet tegen het vuur. Sommige metalen verbranden gewoon in het vuur. En het zand, dat verbrandt ook en dat gaat eruit weg. En door dat vuur blijft er puur goud over. En zo spreekt Petrus ook over die beproevingen. Die beproevingen zijn als een louter vuur. Dus vuur in de zin van waar je doorheen gaat. Je gaat door een oven als het ware in bepaalde omstandigheden in het leven. En daardoor nogmaals kan je inderdaad gaan wanhopen. Maar Petrus zegt hier dat we ons mogen verheugen in dat werk van Christus in ons leven. We mogen ons verheugen in dat we door de kracht van God bewaakt worden, bewaard worden. We mogen ons daarin verheugen dat Christus ons zo heeft vastgepakt dat we het einddoel des geloofs, de zaligheid van onze ziel zullen bereiken. Ook al worden wij beproefd, ook al worden we bedroefd door verzoekingen, want die verzoekingen zijn een beproeving van ons geloof. En dat zal uiteindelijk blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid van Jezus Christus als Hij zal verschijnen. Met andere woorden, wees niet bang voor de verzoekingen. Wees niet bang voor dat louter vuur. Wees niet bang voor het lijden. Laat me een paar andere versen voorlezen uit het Nieuwe Testament. Romeinen 5 vers 3. Wij roemen in de verdrukkingen, omdat we weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en volharding beproefdheid, en de beproefdheid de hoop. Hetzelfde woord weer. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze hart uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus wij roemen in de verdrukkingen. Paulus zegt zelfs, als ik zwak ben vanwege vervolging en vanwege gevangenschap, als ik zwak ben vanwege alles wat ik meemaak in dit leven. En Paulus heeft nogal wat meegemaakt in dit leven. Als je zijn leven bestudeert en in 2 Korinthe leest over de opsomming van ontberingen die hij heeft geleden en alles wat hij heeft meegemaakt. Maar Paulus zegt, wij roemen in de verdrukkingen. Want als ik zwak ben door een verdrukking, dan ben ik sterk in Christus. Jacobus 1 vers 2 tot 4. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen valt. Want u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. En die volharding moet doorwerken totdat u volkomen en onberispelijk bent en in niets tekort schiet. Houd het voor enkel vreugde wanneer u in verzoekingen valt. En 1 Korinthe 4 vers 16 en 17. Ook al vervalt de uiterlijke mens, ook al maak je mee dat je lichaam aangetast wordt, zelfs als je gaat ervaren dat je lichaam, omdat je lichaam ouder wordt, omdat je zelf ouder wordt, dat je met beperkingen te maken krijgt. Zelfs als je dat moeilijke gesprek meemaakt met een arts die je een boodschap geeft die niet fijn is. Als je te horen krijgt dat je ziek bent. Misschien zelfs dat je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent. Zelfs als je iets fysieks hebt meegemaakt, een ongeluk of een trauma, waardoor je kampt met zwakheden in je lijf. Ook al vervalt de uiterlijke mens, wij verliezen de moed niet, want nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dus Paulus zegt daar niet alleen, last der verdrukking is er nu en straks is er een gewicht van heerlijkheid, maar Paulus zegt daar, die last der verdrukking van nu, die bewerkt voor ons een gewicht van heerlijkheid. Met andere woorden, de verdrukking heeft een hele positieve uitwerking. De verdrukking bewerkt de heerlijkheid. Het vuur maakt het goud zuiver. Door de beproeving wordt je geloof alleen maar sterker. God gebruikt alles in ons leven. Ook die verschrikkelijk moeilijke dingen waar we ons zo moeilijk mee kunnen verzoenen, die zo moeilijk te accepteren zijn. God gebruikt het allemaal, opdat ons geloof gezuiverd wordt, opdat we meer aan Christus verbonden zullen zijn En opdat ons geloof straks tot lof en eer en heerlijkheid van Christus zal blijken te zijn als hij komt. Nicolaas Beets was predikant in Heemstede. Ik ben opgegroeid in Aardenhout, dat ligt naast Heemstede. Ik zat op de middelbare school in Heemstede. En in de 19e eeuw was Nicolaas Beets daar predikant. En hij was een geliefde predikant. En ik heb begrepen dat mensen zelfs uit Haarlem naar Heemstede liepen en er naartoe gingen en dat de kerk vol zat. Omdat hij met grote kracht en zalving het evangelie predikte. En er is één gedicht wat u waarschijnlijk wel kent van hem, wat ik wil citeren. In het verlengde van wat ik net zei over dat we soms door verzoekingen bedroefd raken, maar dat we dan mogen weten dat God daar een bedoeling mee heeft en dat we er niet bang voor hoeven te zijn. Hij zei dit: een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Doch dat nooit op zal dagen, zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Het leed dat is druk niet zo zwaar als vrees voor allerlei gevaar. En komt het lijden eens in huis, dan helpt de Heere altijd weer en geeft hij kracht naar kruis. Vaak is het de vrees voor het lijden waardoor wij het meest lijden. En het leed dat is druk niet zo zwaar als vrees voor allerlei gevaar. En als we nou eens verlost zouden zijn van die vrees voor beproevingen, die vrees voor moeilijke omstandigheden, die vrees voor verzoekingen, die vrees voor verlies, die vrees voor de dood of die vrees voor de ziekte. Als die vrees nou eens weg zou zijn, dan zouden we veel lichter door het leven kunnen gaan. En dat is wat de Heer wil doen. Niet dat er nooit beproevingen zullen zijn en niet dat er nooit droefheid zal zijn. Maar ten diepste hoeven we niet zo bang te zijn voor dat lijden. Niet bang te zijn ook voor de droefheid die soms ons deel is. Want te midden van dat alles zijn we wedergeboren tot een levende hoop. Te midden van dat alles weten wij dat Christus werk ook het werk van Christus in ons eigen leven doorgaat. Te midden van dat alles weten wij dat God ons vervult met louter vreugde en vrede. En dat we overvloedig kunnen zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Ik hoop dat Gods woord u bemoedigt vanmorgen. Dat we hoop hebben. Dat Christus ons vasthoudt. En dat we daarom, net als George Whitefield, zoals ik aan het begin van de prediking voorlas, ook al zien we hem niet, we hebben hem toch lief. En wij geloven in hem. En we verheugen ons met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Dat je weet dat het gewicht van de zonde van je af is genomen. Dat je door geloof rust op Christus. Dat je op weg bent naar eeuwige heerlijkheid. En dat God je vasthoudt, dwars door alles heen. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat we mensen van hoop zijn, in welke omstandigheden dan ook. En dat juist daarin, dat we door de moeilijkheden heen die hoop hebben en vastgehouden worden, dat daarin onze God en Vader en zijn Zoon Jezus Christus verheerlijkt worden in ons leven. Hem zij de eer en de glorie en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar danken en daarna zullen we bidden, zullen we zingen. Heere, we willen u de lof en de dank geven. Dat u het louter vuur ook gebruikt. Dat u ons opnieuw geboren heeft doen worden. Dat u de God van de hoop bent. Heer Jezus, we willen u aanbidden dat u lief heeft. Dat u blijft dopen met de Geest. We danken u dat u doorgaat, ook met het werk van uw genade, ook in deze gemeente en op Urk en in Nederland. We danken u, Heer, dat uw woord betrouwbaar is en dat we ook vanmorgen, Heer, uw woord mogen horen en opnieuw mogen zeggen, ik vertrouw op uw woord, ik vertrouw op uzelf. Dank u, Heer, dat u erbij bent, dat u bij ons bent. Dank u wel dat u ons lief heeft. Wilt u zo deze dag verder zegenen met uzelf. Dat ook in ons hart de blinkende morgenster mag schijnen. De hele verdere dag. En de rest van ons leven. Dat we nooit meer het zicht op u zullen verliezen. Dat we ziende op u onze weg zullen vervolgen. En dat we hoop zullen bemerken. Dat we ons bewust mogen zijn van de hoop. Dat we de hoop ook zullen voelen. Dat we hoopvol gestemd zullen zijn. Dat we mogen uitzien. Dank u dat we mogen verwachten. We verwachten u, Heer Jezus. We verwachten uw komst. En we zien uit naar de zaligheid die geopenbaard zal worden. Dank u wel, Heer, voor zoveel goedheid. We prijzen uw heilige naam. Ontvang onze lof en onze dank. In Jezus' naam. Amen.